Wat een prachtig lied, wat een prachtig gebed om zo je bereidheid om lief te hebben, eigenlijk in gebed naar God te brengen als je dat zo zingt. Hè? En vandaag in de serie over de gelijkenissen van Jezus gaan we het ook weer daarover hebben. En we gaan het hebben over de barmhartige Samaritaan. Dat zal om te beginnen, je moet gelijk met die titel, moet je even stilstaan, eventjes nadenken. Want de barmhartige Samaritaan, die term is zo bekend. Dan denk je een beetje, krijg je zo'n beeld van een soort leger des heils iemand die met pannen soep rondgaat om goed te doen, zeg maar. Dat beeld een beetje. Ik geloof dat het leger des heils ook zo'n afdeling heet die de barmhartige Samaritaan heet. Maar dat is een heel verkeerd beeld. Want de Samaritaan was een vijand, was een heel verkeerd iemand, zou ik maar zeggen. Ik ga je even iets moeilijks vragen om te beginnen, om deze preek te beginnen. Je moet je even voorstellen, als je dat verhaal gaat horen. Want dat verhaal gaat over jezelf, hè, gaat over onszelf. Hè. Het evangelie gaat altijd over onszelf. Wat ik je nou vraag is dat je even iemand in gedachten moet nemen. Of een groep mensen van mijn part. Waar je een hekel aan hebt. Die je niet kan uitstaan. Oh, ik zie al wat mensen om zich heen kijken. Misschien een beetje een lastige vraag, maar weet je wel, mensen die anders zijn dan jij, mensen waar je het moeilijk mee hebt gehad, iemand die je niet vertrouwt, misschien wel een familielid waar je niet meer door één deur kan, weet je wel. Mensen die voor jou, die je weg wil houden. Nou, dat is zo'n Samaritaan, iemand waar je niet bij moet zijn, waar je niet bij wil zijn, waar je niet bij kan zijn. En zo'n Samaritaan gaat Jezus geven als een voorbeeld voor de liefde van God. En we gaan het gewoon maar even lezen. We lezen eerst even de aanleiding. Waarom vertelt Jezus dat verhaal? Want het helpt dan weer om te begrijpen wat hij wil vertellen in dat verhaal. En dat lezen we in Lucas 10. Ja, ik moest even de beamer controleren, want ik heb in mijn domheid verkeerd format meegenomen. Dus ik had de Bijbelteksten niet meegenomen. Dus dankjewel dat jij het even voor ons oplost. We lezen eerst even de aanleiding. Lucas 10, vanaf vers 25. Lucas 10, vers 25. Er kwam een wetgeleerde die hem op de proef wilde stellen. Hem is Jezus, hè. Hij vroeg, meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? Jezus antwoordde, wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar? De wetgeleerde antwoordde, heb de Heer uw God lief met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand en uw naaste als uzelf. U hebt juist geantwoord, zei Jezus tegen hem, doe dat en u zult leven. Maar de wetgeleerde wilde zich rechtvaardigen en vroeg aan Jezus, wie is mijn naaste? Tot zover even. Wie is mijn naaste? Eerst even, zo'n discussie tussen rabbijnen is heel gewoon. Dit was een heel gewone vraag. Van wat is het grootste gebod? Of nou, dat vraagt hij hier niet. Hij vraagt eerst wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven. En daarna vraagt hij wie is mijn naaste? Als we zo'n verhaal lezen is het goed om je te begrijpen. Aan de ene kant wil hij Jezus in de val lokken, maar het is ook een soort gesprek zoals dat gevoerd werd tussen rabbijnen. Het was een soort, ja, bijna een soort wedstrijd, zeg maar, dat de ander getest werd op zijn kennis en op zijn inzicht. Dus wat we hier zien is een soort wedstrijd tussen die wetgeleerde en Jezus. En de bedoeling van die wetgeleerde is dat hij gaat winnen van Jezus, want dat is de bedoeling van een wedstrijd. Hè? Doe je wel eens een wedstrijd? Nee, niemand van jullie? Ik heb heel lang nog tafeltennis en dan stond ik er altijd achter de tafel van, nou, ik hoef niet te winnen hoor. Nee, je wil winnen. Dat is wat die wetgeleerde hier wil. Hij wil winnen van Jezus. Hij doet een wedstrijdje, een wedstrijd met Jezus. En hij laat al heel duidelijk gelijk zien waar die zit en hoe die zit in het verhaal. Was dat het zijn om te stoppen? Instemming. Hij begint, we kijken even naar wat hij zegt. Hij zegt, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? En om deel te krijgen aan, als je kijkt naar wat voor woord hij gebruikt, dan zegt hij eigenlijk dat hij, wat moet ik doen om mijn erfenis te krijgen? Dat deel krijgen, de eerste betekenis van dat woord is eigenlijk, wat moet ik je erfenis krijgen? Dus hij vraagt eigenlijk, hij vraagt aan Jezus wat hij moet doen, dus het gaat over zijn positie, om iets te krijgen waar hij eigenlijk al recht op heeft. Want een erfenis die staat al min of meer voor je klaar, er moet alleen nog maar iemand doodgaan en dan is het van jou. Dus je hebt er al een soort recht op. Dus hij praat over zijn eigen positie en wat moet ik doen om dan te krijgen wat mij eigenlijk al toekomt. Dus dat is een positie. Hij gaat over zijn eigen positie van wat moet ik dan doen. En dan gaat Jezus hem uitleggen. Die zegt dan, nou, wat zegt de Torah, wat zegt de onderwijzing van God? Dan zegt hij, nou ja, dat je God moet liefhebben en je naaste moet liefhebben. Nou, en daar heb je dan zeg maar de kern van het geloof, de kern van wat God doet met mensen komt op tafel. En dat is de liefde voor God en de liefde voor de naaste. En wat Jezus dan, gaat hij een verhaal vertellen zometeen. En wat hij in dat verhaal gaat laten zien, is dat die liefde voor God, waar hij het over heeft, en die liefde voor die mensen, dat het eigenlijk één ding is. En, hij geeft die geleerde gelijk al iets mee, hij laat eigenlijk gelijk, hij gaat in dat verhaal laten zien dat die liefde en dat die opdracht grenzeloos is. Want wat we hier zien is een wetgeleerde, zeg maar een soort jurist, maar dan over de goddelijke wetten. Iemand die graag precies wil weten hoe het zit, iemand die graag de dingen wil definiëren, die wil vragen hoe het nou precies geregeld is. Hij wil de definities weten, hij wil de begrenzingen kennen, wie is mijn naaste, hij wel of hij niet. En Jezus zegt, gaat uitleggen met het verhaal, beste man, er zijn geen grenzen. De opdracht van God is grenzeloos. En je kan het zien aan wat hij zegt, en dat is eigenlijk een hele gewone vraag, was voor de Joden een hele gewone vraag van wie is mijn naaste? Als wij dat lezen denken misschien, nou, dat is slappe hap, hij wil er niks van weten. Maar dat was een gewone vraag. Weet je waardoor dat komt? Dat komt omdat in Leviticus, als God opdracht geeft aan zijn volk om de medemensen lief te hebben, dan gebruikt hij daar het woord broeder. Dan zegt hij daar in Leviticus, zegt hij van, je moet je broeder lief hebben. En dat leverde dus de discussie op tussen de Joden en tussen de rabbijnen ook. Van ja, wie is dan mijn broeder? Ik heb het over broeder en dames, maar je weet dat broeders en zusters, dat hoef ik niet uit te leggen. Dat gaat over ons allemaal. Dat je niet denkt, ik kan wel even in slaap vallen of weglopen. Gaat over ons allemaal. De discussie was dan van ja, wie is nou mijn broeder? Wie valt daaronder? Zijn dat de Joden, want die waren allemaal broeders, zijn dat ook de Jodengenoten, de mensen die zich later hadden aangesloten bij het Jodendom, die Jood geworden waren. Maar het zijn toch in ieder geval niet die vreemdelingen waar het in Leviticus ook over gaat. Nou, dus dat is de discussie, wie is mijn broer? Je zou bijna denken, laat maar gelijk even naar onszelf halen. Weet je, deze dingen, het is net of je hierin ook gewoon dingen hoort die ook bij ons in de christelijke kerk gebeuren. Van, wie is eigenlijk mijn broer, weet je wel? Wie hoort erbij? We hebben altijd de neiging om een soort afbakening te doen, een soort stamverband te zien van, oké, dit zijn mensen die bij Jezus horen, dat zijn de gelovigen, dat zijn mijn broeders. En de rest dan? Nou, als je Jezus hoort, Jezus praat elke keer weer alsof iedereen zijn broer is. En die gedraagt zich alsof iedereen zijn broer is. En niet alleen de mensen die in dezelfde kerk komen, of die hetzelfde geloof hebben, of die dezelfde achtergrond hebben, of wat dan ook. Dus die vraag is eigenlijk wel een beetje van alle tijden. En we zullen zien hier dat Jezus hier ook, hè, het was een wedstrijd, het is een vorm van tegenstander zijn. En Jezus gaat demonstreren, hij gaat een verhaal vertellen, maar hij gaat ook demonstreren wat het is om broer te zijn. Nou, we gaan even naar dat verhaal. Ik lees door in vers 30. Toen vertelde Jezus hem het volgende. Er was eens iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde En onderweg werd overvallen door rovers die hem zijn kleren uittrokken, hem mishandelden en hem daarna half dood achterlieten. Toevallig kwam er een priester langs. Maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met een boog om hem heen. Er kwam ook een leviet langs. Maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij met een boog om hem heen. Een Samaritaan echter, die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag liggen. Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze. Hij zette hem op zijn rijdier en bracht hem naar een logement waar hij voor hem zorgde. De volgende morgen gaf hij 2 denarii aan de eigenaar en zei: zorg voor hem. En als u meer kosten moet maken, zal ik u die op mijn terugreis vergoeden. Wie van deze 3 is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers? De wetgeleerde zei: de man die medelijden met hem heeft getoond. Toen zei Jezus tegen hem: doet u dan voortaan net zo. Even dat verhaal, we gaan even kijken. Het slachtoffer wordt van zijn kleren beroofd. Hij wordt uitgekleed. Dat is een belangrijk detail. Want straks komen die priester en die leviet komen langs. Maar die man die ligt daar uitgekleed op de grond. En in die tijd herkende je de mensen aan hun kleding en aan hun spraak. Dus die man die daar op de grond lag, zonder kleren en bewusteloos, niet in staat om te spreken, toen die priester langskwam, kon die priester dus niet zien of dat nou een Jood was of niet. Kon die dus niet zien of het nou een broeder was of niet. Dus hij moet er hebben nagedacht, want de algemene mening was, hè, vandaar ook die vraag van die wetgeleerde, dat de Joden, je eigen geloofsgenoten, je eigen volk, je eigen soort, dat zijn je broers. Maar hier kon hij niet zien of het zijn broer was. Dus dat moest hij doen. Daar kan je nog bijdenken dat hij misschien nog terug moest naar de tempeldienst. Dat is niet zo zeker, maar het zou kunnen. Maar dan zou hij zich ook niet aan een dode mogen verontreinigen, want dan zou hij zijn werk niet meer kunnen doen. Kortom, eigenlijk, als we het even naar ons vertalen, eigenlijk kon die priester als het ware met de Bijbel in zijn hand zeggen: nou, deze man hoef ik niet te helpen. Weet je wel, hij kon bijbelteksten vinden om dat te rechtvaardigen. Hij kon niet zien of het een broer was. Maar eigenlijk wat eronder zat, was natuurlijk dat hij met zijn eigen positie bezig was. Moet ik dat? Is het verplicht? Kan ik er onderuit? En, niet te vergeten, we zijn allemaal mensen, hij was misschien ook gewoon bang. Want die rovers die zaten misschien nog wel ergens achter een struik en dan konden ze hem hetzelfde doen. Dus angst zit er ook altijd bij, hè, bij dat, als we dat soort beslissingen moeten nemen. Maar je ziet dus, en dat is wel heel treffend, want die wetgeleerde die die vraag stelt, die is met zijn eigen positie bezig. En die priester die aan die man voorbij gaat, aan die gewonde man voorbij gaat, is ook met zijn eigen positie bezig. Hoe is het voor mij? En daarna komt de leviet en die doet hetzelfde. Nou, dat is natuurlijk ook een beetje hetzelfde verhaal, die heeft dezelfde afweging. Bovendien heeft hij misschien wel in de verte voor zich die priester zien langsgaan. En die priester die deed niks met die man. En er was hiërarchie in de tempel, de priester was belangrijker dan de leviet, dus de priester was de baas, zeg maar. Dus het is een beetje dat hij zag zijn voorganger, hij zag de man die de baas was in zijn kerk, zag hij dat hij die man niet ging helpen. Dus dat was voor hem misschien ook wel een aanmoediging, een aansporing om dat niet te doen, want anders zou hij nog het voorbeeld van zijn voorganger in twijfel trekken. Nou, daar zit wel een dingetje in, hè. Wat doen we met voorbeelden? Weet je wel? Is een voorbeeld belangrijk omdat het gegeven wordt door iemand die belangrijk is? Door een priester, een voorganger, een oudste, een hotemethoot, wie dan ook? Of is een voorbeeld belangrijk door de kwaliteit van het voorbeeld? En dat is het natuurlijk, hè? Maar we hebben zo gauw de neiging, net als de leviet, om achter een ander aan te lopen. Nou, de voorganger doet het niet, dan hoef ik het ook niet te doen. Maar dat is de vraag niet. De vraag is niet of jij hetzelfde moet doen als een ander. De vraag is, wat is voor jou het goede om te doen? En dan lopen die 2 mannen, die lopen hem voorbij. En het is zo hard. En Wij moeten, weet je, als je over zo'n geschiedenis nadenkt, moet je ook nadenken over hoe wij mensen zulke dingen kunnen doen. Hè? Want het makkelijke in zo'n verhaal is om je te identificeren met de good guy en van de bad guys te zeggen van nou, die deugen niet, die zijn fout. Maar het vervelende is dat het evangelie steeds tegen ons zegt en dat Jezus steeds tegen ons zegt, hoor eens even, je bent eigenlijk van binnen, ben jij een bad guy. En je wil wel een good guy zijn, maar dat slechte van jou, dat zit gewoon ook steeds in de weg. Ik zal je een voorbeeld geven. Hier, het gaat over een rechtsgeleerde die vraagt naar de definities van het geloof. Wat moet er gedaan worden? Wat mag er wel en wat mag er niet? En dan gaat Jezus zo'n verhaal vertellen. Wat wij een keer hebben meegemaakt is dat een predikant in een kerk kreeg te maken met mensen uit de kerk. En dat was eigenlijk niet zoveel ingewikkelds aan. Maar er was iets, ze konden elkaar niet goed vinden of wat het dan ook was. Maar die predikant die nam een hele harde en gevoelloze, liefdeloze beslissing naar die mensen toe. En dat heeft heel veel narigheid veroorzaakt. Weet je wat er toen gebeurde in die kerk? Toen ontstond er een enorme discussie. Enorme discussie. Voor en tegen. En weet je waar de discussie over ging? De discussie ging erover of die predikant dat had mogen doen. Hoor je wat ik zeg? Of hij het had mogen doen, of hij het recht had om dat te doen. Dat is waar dit verhaal ook over gaat. En in dat soort dingen komen we zo vaak terecht. Mag je dat wel doen? Maar wat was de vraag? De vraag was dat daar mensen pijn geleden hadden. En hoe je daarmee omgaat. De vraag is niet, mag het wel of mag het niet? De vraag is, hoe ver strekt je liefde zich uit? Ik zal je een confronterende vraag stellen. In de Tweede Wereldoorlog. Mochten de nazi's toen de joden vervolgen? Wat denk je daarvan? Nee? Nog iemand een mening? Ja, je snapt wel dat het een strikvraag is natuurlijk. Jazeker mochten ze dat. Het was allemaal keurig geregeld in de wet en in regels. Het ene reglement na het andere, jazeker mochten ze dat. Het was prima geregeld, ze voerden de wet uit. Echt waar. Ook de manier waarop die hele scheiding, alles, nou uiteindelijk het vermoorden en zo, dat deden ze dan stiekem, zeg maar. Maar het onderdrukken, het scheiden, het oppakken, al die dingen, keurig geregeld. En daar gaat dit verhaal ook over. De vraag is niet, mag het? Dat was de vraag van de priester en de leviet, hè? Moet ik dit, moet ik dat, mag het? De vraag is niet wat je mag of wat je moet. De vraag is hoe ver je liefde gaat. Natuurlijk is het niet goed om Joden of wie dan ook te vervolgen, dat weten we wel. Maar ook in de kerk, hè, bij mensen, het kan zomaar gebeuren dat je de vraag gaat over, ja, mag dat? Weet je wel, heb je het recht? Dat is de vraag van de wetgeleerde, heb ik het recht? Wat is mijn recht? En Jezus zegt, nou, kijk eens wat verder dan je neus lang is en kijk naar de grenzeloosheid van de liefde die God vraagt. En wat er dan gebeurt, is dat hij een Samaritaan als voorbeeld neemt. Dat is een vijand, hè? Even voor de duidelijkheid, hè. Dat waren twee volken, die leefden min of meer in één land. Dat lijkt nog wel een beetje nu op de Joden en de Palestijnen. Leefden in één land, konden elkaar niet zetten. Ze vonden allebei dat het land van hun was. Ze vonden allebei dat zij het goede geloof hadden. En de Joden die hadden zo'n ontzettende gruwelijke hekel aan de Samaritanen, dat ze reisden in het algemeen ook niet door Samaria. Jezus deed het zelf ook, meestal niet. Alleen een enkele keer met een speciaal doel. En het was zelfs zo erg dat als je een afspraak had, een contract met een Samaritaan, dan kun je dat gewoon laten zitten. Daar hoefde je niet aan te houden, want het waren toch geen mensen, die telden toch niet. Dat is even het beeld, zeg maar. Ken je dat soort verhoudingen? Is dat net zoiets als bodegaven tegen woorden of zo? En die mensen aan de andere kant die niet deugen, zeg maar. Oh, sorry, zitten hier mensen uit Woerden? Heb ik iets verkeerds gezegd? En die neemt Jezus als voorbeeld. En deze man, wat staat er nou? Deze man die kreeg, vers 33, die kreeg medelijden toen hij hem zag zitten. Prachtig woord, in oude vertaling zie je staan, die werd met ontferming bewogen. Dat is een beetje een ouderwets woord, maar dat geeft een hele mooie grote lading eraan. En dat woord gebruikt Jezus niet zomaar. Want het Oude Testament staat vol met allemaal uitspraken dat God ontferming kreeg. Met ontferming bewogen was door de mensen. Dus in de woorden die Jezus gebruikt klinkt God al door, zeg maar. De liefde van God die zich ontfermt over mensen. Dus deze man, die vijand, is van een ander volk, ander soort, die wordt met ontferming bewogen. Net zoals God met ontferming bewogen wordt. En hij zorgt voor hem en hij neemt risico's. Weet je wel, die vijanden, de rovers die kunnen er nog zijn. En hij verbindt hem met olie en wijn. Hij verbindt hem, moet hij misschien zijn eigen t-shirt wel voor stuk trekken om hem te verbinden. En dan, weet je wel, het verhaal is zo bekend, maar even dat beeld. Hij brengt hem naar een herberg. De herberg is in een dorp, dus hij gaat met die gewonde man naar een dorp. Dan moet je je voorstellen, als je nu bijvoorbeeld, als een Palestijn nu met een gewonde Jood in een Joods dorp aankomt, wat denk je dat er gebeurt? Dan heb je goede kans dat hij gelinst wordt. Dat ze denken dat hij dat heeft gedaan. Nou, dat is de situatie. Hè? Dus die man neemt een enorm risico. Want hij kan ook wel voor de dader worden aangezien. Dus het zou hem, hij riskeert zijn leven. Hij zet zijn leven op het spel om die man te helpen. Nou, dat loopt voor hem wel goed af, gelukkig. Maar het is ook al een prachtig beeld. En als je dan weet dat Jezus dat verhaal vertelt, terwijl hij op weg is naar Jeruzalem om zelf geslachtoffer te worden, dan is dit een beeld, weet je wel. Dan schetst Jezus in die vijand, in die foute man, een beeld van zichzelf eigenlijk. Want Jezus is een vreemdeling die afgewezen wordt door de mensen. Jezus is een vreemdeling die alles opoffert en zijn leven riskeert om andere mensen te redden, om andere mensen te helpen. En het is een prachtig beeld, want de mens, wij, hè, de mens, is sinds de zondeval ook gewond, gebroken, uitgekleed en ligt langs de kant van de weg. Dat is een beeld van de mens. En dan komt Jezus, die man waarvan de mensen eigenlijk zeggen, nou wat moet die hier, die willen we niet. En die offert alles op om die mens weer een plek te geven, om die mens herstel te brengen, om die mens te redden. En zo zie je, en dat is toch wel een lastig iets voor ons, denk ik, zo zie je dat Jezus een beeld schetst van de liefde van God door de daden van een vijand. En daarom heb ik je gevraagd om net even iemand in gedachten te nemen waar je moeite mee hebt. Die persoon neemt Jezus als voorbeeld. Want die persoon waar jij moeite mee hebt, of die groep mensen misschien waar jij moeite mee hebt, maar die persoon, die kan ook liefde geven. Die kan ook goed zijn voor iemand anders. En misschien heb jij het moeilijk met die ene, maar als je die persoon dan daden van liefde ziet doen, dan zie je God eigenlijk. En dat is een vreemde en misschien een beetje verre gedachte. Ik moet bij dit soort dingen ook vaak denken aan moeder, aan zuster Teresa. Ken je nog wel, hè? Die in de sloppenwijken van India de armste mensen hielp. Die zei, als motivatie voor wat ze deed, zei ze, die raapte mensen uit de goot op die verschrikkelijk, die te vies om aan te pakken waren, die misschien soms lagen weg te rotten, echt te verschrikkelijk om allemaal te bedenken. En als je dan vroeg van waarom doe je dat eigenlijk, dan zei ze, nou, ik zie Christus in ieder mens. Nou, zoiets gebeurt hier ook, weet je wel. Die Samaritaan heeft een heel ander geloof, we zijn het niet met hem eens, maar hij buigt zich voorover, hij wordt door ontferming bewogen en hij helpt de ander. En dan zie je dat Jezus met deze gelijkenis, hè, zoals hij het eigenlijk altijd doet, stelt hij de mensen voor een keus. Die wetsgeleerde die wil weten, wat is mijn positie? Jezus zegt eigenlijk, je hebt helemaal geen positie. Je hebt alleen maar één opdracht en dat is om lief te hebben. De wetgeleerde beschouwt het geloof als iets wat belangrijk is, iets wat als doel heeft, iets wat erop gericht is, dat hij zelf zijn eigen plek heeft. En Jezus zegt, geloof, God in jouw leven gaat erover dat de ander een plek heeft. Een wereld van verschil. De wetgeleerde die wil weten wie die als een naaste moet beschouwen. En Jezus die zegt, dat is helemaal het punt niet. Jij met je definities en je regels. Er is maar één ding belangrijk en het is om een naaste te zijn. En dan vraag je je niet meer af van wie er mijn naaste is, want je bent het zelf. Je bent zelf een naaste voor iedereen. Nou, en daar, weet je, dat is voor ons de vraag. En ik denk dat Jezus dat in dit verhaal eigenlijk heel duidelijk maakt. Er is altijd een risico dat we als gelovigen, dat we bezig zijn met onze eigen positie. Met welke regels er nou precies gelden. Wat er nou wel mag en wat er niet mag. En Jezus geeft hier op die vraag een heel duidelijk antwoord. Hij zegt, dat zijn allemaal niet de dingen waar het om gaat. Het gaat maar om één ding en dat is God en je naaste liefhebben. En God en je naaste liefhebben, dat is eigenlijk maar één ding. Dat zijn geen twee verschillende dingen. Je kan niet God opsluiten in een stelsel van regels en zeggen, oké, ik hou van u God, u ziet er ongeveer zo uit, dit is het. Jezus zegt, nou, er zijn helemaal geen grenzen aan. Voor God zijn er geen grenzen. En het idee van God is dat jij een naaste bent voor iedereen en voor alles en iedereen. En dat je liefde zich naar alles en iedereen uitstrekt. Dat is de vraag, hoe ver wil je gaan in liefde? En dit houdt ons misschien ook nog wel een spiegel voor. En ik ga, misschien is het een beetje gevoelig, want dat weet ik niet, want we kennen elkaar niet zo heel goed. Dus ik weet niet precies waar je zit. Maar voor hoeveel mensen is het geloof in Jezus niet in de eerste plaats een ticket naar de hemel? Dat is de vraag van de rechtsgeleerde. Hè? Hoe krijg ik mijn erfenis? Hoe krijg ik wat mij toekomt? En hoezeer is dat in onze kerken voor onszelf misschien niet vaak het geval dat we bij God willen horen om onze eigen positie? Dat wij straks naar de hemel gaan. En we gaan naar de hemel, hè? Even voor dat. Maar dat is niet het doel. Dat is niet het doel. Onze liefde gaat niet om onze liefde voor God gaat niet om onze eigen positie. Maar die gaat om God en zijn schepping. En de mensen die God ons gegeven heeft. En in die zin wordt God zichtbaar in de liefde. Ik vond dat vroeger vond ik dat zo'n flauwe kreet. Dat iemand die zei van God wordt zichtbaar in de ontmoeting. Ken je die uitspraak? God wordt zichtbaar in de ontmoeting met de medemens. En ik vind het nu een ontzettend, echt een waanzinnig diepe gedachte. Want dat is hoe het is. Weet je wel? God wordt niet zichtbaar in het feit dat ik lekker in een stoel kan zitten en denken, nou, top, ik ga naar de hemel. Hartstikke goed, man. Geregeld. Dat is de vraag van de wetgeleerde. En de vraag van Jezus is, zet die stoel, als je zo graag in je stoel wil zitten, ga dan eens midden op straat zitten, weet je wel, waar alle ellende langskomt. En strek je uit naar alles en naar iedereen. En zo is het eigenlijk, die liefde voor God en die liefde voor de naaste, dat is één ding. En ik heb er twee uitspraken bijgehaald van twee theologen van de afgelopen eeuw. Tom Naastepad, een theoloog van Rooms-Katholieke oorsprong, die zei, liefde voor de naaste is eigenlijk liefde voor God die zich over mij ontfermt. Dan heb je dat woord ontfermen weer. God ontfermt zich over mij. En daardoor kan ik liefde geven aan de naaste. Of Helmut Thielicke, een Duitse theoloog, die zei, al onze liefde is dank dat wij zelf bemind en door liefde genezen zijn. Weet je, als wij ook dat liefhebben wat God van ons vraagt, als we dat opvatten als een opdracht, van, oh ja, wat moest ik vandaag ook weer doen? Oh ja, ik moest liefhebben. Dat is niet het idee. Het is net andersom. God heeft mij, is in mijn leven gekomen, heeft me gered, heeft me bevrijd, heeft me weer een plek gegeven, heeft me weer mogelijk gemaakt om te leven en ik ben voor altijd met hem verbonden. En dat is het idee. Stroom door mij uit en wordt zichtbaar in mijn leven. In wisselende mate. Ik geef het direct toe, dat geldt voor ons allemaal. Maar dat is hoe het werkt. Dus ook die liefde is niet een opdracht. Die liefde is wat er gebeurt als je je bij God aansluit. Nou, en dat beseffen, dat grenzeloze liefde, dat God dat zo voor ons geregeld heeft. Nou, tenslotte. Dit verhaal. Kijk nog even terug naar het gesprek. De wetgeleerde, die gaat een wedstrijd aan met Jezus. En wat doet Jezus? Hij gaat niet in op die wedstrijd. Jezus wil niet winnen van de wetgeleerden. Jezus doet iets heel anders. Hij gaat niet in discussie. Hij gaat hem niet overtuigen. Hij zegt niet, ik weet het beter dan jij. Want in mijn Bijbel staat dit. En in mijn Bijbel staat dat. En ik weet het beter dan jij. Dat doet hij niet. Hij gaat het hele gevecht niet aan. Die vraag van de wetgeleerde, die laat hem zien wat die wetgeleerde nodig heeft. En wat hij doet, is dat hij reageert naar die wetgeleerde met een verhaal. Met een verhaal waar hij over kan nadenken. En met een verhaal wat hem misschien wel uit de slaap heeft gehouden van waar ben ik nou eigenlijk mee bezig? Wat Jezus doet, is geen vijand voor hem zijn, geen tegenstander voor hem zijn, maar een broer voor hem zijn. Jezus illustreert wat hij zegt, hè? Je moet een naaste zijn. En hij benadert die wetgeleerde op zo'n manier dat die wetgeleerde er misschien iets aan heeft. Dat hij het misschien beter kan pakken. Als hij er tegenin was gegaan, weet je wel, die neiging hebben we zo gauw, van jij beweert iets van zo is het, en ik zeg, nou ja, dat is helemaal niet zo, moet je kijken, hier staat, weet je wel, en dan kom jij weer met een andere Bijbeltekst, zeg, ja, maar daar staat, en voor je het weet liggen we met bloedneuzen op de grond. Ja, mijn Bijbel is harder dan de jouwe, boom. Dat is dus niet wat Jezus doet. Dat is wel wat die schriftgeleerde probeert uit te lokken, zo'n discussie. Maar Jezus, die is een broer voor hem, die is een naaste voor hem. En die probeert hem iets te geven waar hij wel wat aan heeft. Zie je dat Jezus gewoon zijn eigen verhaal hier illustreert in de manier waarop hij met zijn gespreksgenoot omgaat. Nou, dat is liefde. Weet je wel, voor Jezus is het grenzeloos. Hij zal misschien wel geïrriteerd zijn. Denk je niet? Want het ging de hele tijd door. Ze probeerden hem altijd maar te pakken. Hij zal toch ook wel eens gedacht hebben, man, nou, wie ben nou toch eens met dat gedoe? Maar daar laat hij zich niet door leiden. Hij wordt een naaste. Hij zegt, ik weet, ik kan zien wat jij nodig hebt. Je worstelt met je eigen positie, met je relatie met God. Hier heb je iets. Kauw er maar op. Denk er maar over na. Lig maar lekker wakker vannacht. En misschien brengt het je wat dichter bij God. Hij is een naaste voor de man die hem aanvalt. Nou, dat vind ik prachtig. Dus als we dan zo nog even kijken naar dat verhaal, dan zie je, geloof gaat niet over je eigen positie. Geloof gaat niet over het toepassen van de juiste regels. Geloof gaat over een warm hart, over met ontferming bewogen zijn. Geloof gaat over dat je beseft dat je ego, je eigen verlangens, je eigen behoeften, je eigen wil, dat die altijd proberen grenzen te stellen. Weet je, je wil altijd een soort veiligheid en zekerheid hebben. En God zegt, Jezus zegt hier in dit verhaal, ja, maar wees je nou bewust dat jij jezelf die grenzen stelt. God stelt die grenzen niet. God die stelt jou in staat om grenzeloos lief te hebben. Ook die mensen waar je zo moeite mee hebt, ook die mensen die niet deugen, ook die mensen die het proberen te pakken, zoals Jezus het hier laat zien. Jezus zegt, je kan grenzeloos lief hebben. Want dat is het uiteindelijk, hè? Al onze liefde, ik vond het Helmut Thielicke dat zo prachtig heeft gezegd, al onze liefde is uiteindelijk dank. Dank dat we zelf bemind zijn, dat we zelf geliefd zijn, dat die liefde van God in ons leven gekomen is. Niet een opdracht, maar dankbaarheid. Amen.